Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om vanmorgen hier weer in uw midden te zijn en het woord te openen. Ik wil vanmorgen met u lezen een aantal teksten uit het Oude Testament. In het Oude Testament daar staan geweldige geschiedenissen, waar ook wij ons voordeel mee kunnen doen, waar we mooie geestelijke lessen uit kunnen halen. Ik denk dat juist in het Oude Testament de Heere God ons hele mooie schilderijen laat zien, die een beeld geven van de persoon van de Heere Jezus. Maar daarnaast ook lessen voor de praktijk van alle dag. En ik wil met u nadenken vanmorgen over de persoon van Jozua. We willen aan de hand van een aantal bijbelteksten gaan zien wat het leven van Jozua ons te zeggen heeft. Het boek Jozua, daar ga ik niet zo heel veel uit lezen overigens. Maar dat is sowieso de moeite waard om eens te bestuderen. Want dat boek Jozua, dat laat ons namelijk zien de zegen die God schenkt aan het volk van Israël. En als zij in het geloof het land binnengaan, dan zouden ze gezegend worden. Dan zouden ze een land ontvangen, overvloeiende van melk en honing. En aan de andere kant spreekt het boek Jozua ook over een stukje strijd wat het volk zou ervaren. Ze moesten, als ze dat land in bezit wilden nemen, moesten ze strijden tegen Jericho, om maar iets te noemen, tegen Ai en meerdere steden. En het mooie van het boek Jozua is dat dat heel veel raakvlakken heeft met de Efezebrief. Ik zei u net, Jozua laat ons zien de zegen die God voor het volk van Israël bereid heeft. Dat zijn dan aardse zegeningen. Want Israël was een aards volk met een aardse roeping en met aardse zegeningen. De Efezebrief daarentegen spreekt over een hemels volk, namelijk de gemeente, het lichaam van Christus. En de Efezebrief spreekt over de hemelse zegeningen. De apostel Paulus zegt dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in Christus. Maar naast de zegen waar Paulus over spreekt in de Efezebrief, spreekt de Efezebrief ook over een stuk strijd. Want daar eindigt het mee. Namelijk met de wapenrusting. Dan zegt Paulus, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten in de hemelse gewesten. Nou, zo zie je allerlei parallellen die je kunt trekken uit het boek Jozua. Als je dat legt naast de Efezebrief. En dat is misschien wel eens interessant voor uzelf om daar mee bezig te zijn, om dat te ontdekken. Ik ga met u beginnen in het boek Exodus. Het is altijd belangrijk dat als je bepaalde principes in de Bijbel wilt bestuderen, dat je dan gaat kijken waar komt het de eerste keer voor. Als je bijvoorbeeld spreekt over de wapenrusting en over het schild des geloofs, nou, dan pak je een concordantie en dan kijk je waar wordt in de Bijbel de eerste keer over schild gesproken. En dan volg je al die Bijbelteksten en dan kom je tot ontdekking wat er daadwerkelijk mee bedoeld wordt. Nou, zo is het ook met Jozua. Als je het leven van Jozua wilt bestuderen, dan ga je kijken waar kom je nou de eerste keer in de Bijbel de persoon van Jozua tegen. Nou, dat is in Exodus 17. Exodus 17. En dan in het 8e vers, Exodus 17, vers 8. Daar staat: toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim. En Mozes zeide tot Jozua: kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Hier komen we de eerste keer de persoon van Jozua tegen in de Bijbel. De naam Jozua betekent de redding is des Heren. Nou ja, als je dat weet, dan zie je natuurlijk al een geweldige parallel met de redder. Namelijk de grote Jozua, de Heer Jezus Christus. Van wie de redding is. Hè? Wil je redding ontvangen, ja, dan kom je bij hem terecht. En de naam Jozua betekent de redding is des Heren. Verder weten wij dat Jozua iemand was die hoorde bij het volk van God dat uit Egypte werd uitgeleid. Jozua hoorde bij het volk van God. Nou ja, dat is ook een hele belangrijke vraag ook vanmorgen. Hoort u bij het volk van God? En dan bedoel ik natuurlijk de gemeente. Het lichaam van Christus. Bent u net als Jozua iemand die ook inderdaad geschuild heeft achter het bloed van het lam? Want dat is wat Jozua gedaan heeft. Want als dat volk in Egypte is, dan geeft God hen de opdracht om een lam in huis te nemen. U kent de geschiedenis met die plagen. En de laatste plaag is dan dat de eerstgeborene zou sterven, tenzij men het bloed aan de deurpost gestreken had. Jozua was iemand die dus geschuild had achter het bloed van het lam. En ik hoop natuurlijk dat u dat ook kunt beamen. Dat u zich gereinigd weet door dat kostbare, door dat dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. De apostel Paulus die zegt in de Korinthebrief: ook ons paaslam is geslacht. Dan zien we het mooie, dat die geschiedenis van Israël weer een geweldige heenwijzing is naar het ware paaslam. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Nou, ongetwijfeld zullen er ook in die dagen mensen zijn geweest die die boodschap hebben aangehoord en die misschien zelfs wel een lam in huis hebben gehaald. En misschien ook wel geslacht hebben. Alleen ze hadden verzuimd om dat bloed te strijken aan de deurpost van hun huis. Nou ja, zo zijn er natuurlijk ook vandaag mensen die best wel geloven dat de Heer Jezus ooit een keer gestorven is. Alleen de vraag is, hebben ze daadwerkelijk ook dat bloed aan de deurpost van hun hart, van hun leven? Hebben ze dat aanvaard inderdaad, dat hij een verzoening is voor hun zonden? En in de dagen van Israël was het zo dat ze dat niet gedaan hadden. Ja, misschien wel dat lam in huis hadden gehaald, maar niet dat bloed hadden gestreken aan de deurpost. Ja, dan kwam het oordeel. En daarom is het zo belangrijk om inderdaad te schuilen achter het bloed van dat lam. En als je dat gaat doen, dan zie je in de geschiedenis van het volk van Israël dat de Heere God hen uitleidt uit Egypte. En dat hij hen wil brengen, uiteindelijk in het beloofde land. En dan zien we daar een volk gaan, een volk, een verlost volk. Op weg om te gaan genieten van de zegeningen die God in het vooruitzicht had gesteld. Alleen ze zijn maar net goed al onderweg en dan komt de strijd. Want ja, dan komt opeens die grote Schelfzee voor hen. Ze kunnen niet naar links, ze kunnen niet naar rechts. Ze kunnen alleen maar rechtdoor. En dan lees ik in mijn Bijbel dat de Heere God tegen Mozes zegt: laat het volk stil zijn, want ik zal voor hen strijden. Geweldig is dat, hè? Als het nou gaat om de verlossing van Israël, dan zegt de Heere: wees nou maar stil, want ik zal voor je strijden. En zo gebeurt het ook, want op bovennatuurlijke wijze leidt God dat volk dwars door die Schelfzee. En aan de andere kant heffen ze dat machtige lied aan, dat verlossingslied, wat Mozes gedicht heeft. De bevrijding was compleet. En als je dan denkt van nou, nu hebben we het allemaal, kat in bakkie, dan komt de weerstrijd. En dat is die geschiedenis die we net met elkaar hebben gelezen. Want wat lezen we dan? Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim. Ja. En dan zou je eigenlijk misschien kunnen verwachten en misschien ook wel mogen verwachten dat de Heere God zou zeggen van nou Israël, stil nou maar, ik zal wel voor je strijden. Maar ja, dat doet de Heere niet. Nee, nu zegt de Heere, nu moeten jullie zelf strijden. Zou de Heer dat niet gekund hebben dan? Ja, natuurlijk wel. Alleen de Heere vraagt om te strijden. En dan is daar een strijd tussen Israël en Amalek. En Amalek, ja, die pakt Israël natuurlijk daar waar Israël het zwakst is. En de Bijbel die leert mij dat de Heere God zegt in zijn woord dat hij een strijd heeft met Amalek van geslacht tot geslacht. Met andere woorden, het zou dus een strijd zijn die nooit ophoudt. Een voortdurende strijd. De strijd tegen Amalek. En weet u, toen ik tot geloof kwam, en dat is zo'n 35, 40 jaar terug inmiddels, toen dacht ik van nou, wat geweldig, hè? De Heere heeft mij verlost. Ik had het bloed van het lam aan de deurpost van mijn hart, van mijn leven gestreken. En door genade was ik een kind van God. Maar ja, nog geen 48 uur later, toen kwam er strijd. Ik denk dat u dat allemaal wel herkent. Het leven als gelovige, dat is niet altijd halleluja en prijs de Heer. Er zijn ook tegenslagen. Dat is strijd, er is verdrukking, er is verzoeking. Met andere woorden, ook wij ervaren net als Jozua, net als Israël, Amalek in ons leven. En de duivel weet precies wat u en mijn zwakke plekken zijn. Wat ons Amalek is. Nou ja, dat kan van alles zijn. Dat kan een stukje hoogmoed zijn misschien waar je mee te maken hebt in je leven. En je kunt bepaalde karaktertrekken hebben waar je het lastig mee hebt, en dat kan een zwakke plek zijn, dat kan een Amalek zijn in je leven. Een stukje trots, een stukje hoogmoed. Misschien wel het verlangen naar iets. Verlangens in je leven. Waarvan je eigenlijk weet, dat is niet goed. Misschien wel op seksueel gebied. Zou heel goed kunnen. Ik moet u zeggen dat ik in het werk en ook in het pastoraat wat ik doe, dat ik dat nogal eens tegenkom. dat mensen worstelen met Amalek in hun leven. Op allerlei terreinen. Maar de laatste jaren moet ik tot de ontdekking komen dat juist dat seksuele, dat dat voor een hoop mensen een hele grote Amalek kan zijn. Al was het alleen maar door het hele internet gebeuren. Jongeren, maar ook ouderen, zelfs mensen die gehuwd zijn, die verslaafd zijn aan internet, aan pornografie. Met alle gevolgen en consequenties in hun leven. En er kunnen hier vanmorgen mensen zijn die dat als Amalek in hun leven hebben. Ja, dat zie je niet aan de buitenkant, nee. Maar het is er wel. Amalek in onze levens. Nogmaals, er kunnen allerlei dingen zijn. En iedere keer ervaar je weer die strijd. En dat is ook wat je hier in deze geschiedenis tegenkomt. En ik weet wel, wij moeten niet strijden tegen de zonde. En daar waar je probeert te strijden tegen de zonde, dat lukt je niet. De Bijbel zegt, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden. Tegen de machten in de hemel. Het is een geestelijke strijd, broeders en zusters. Wat Amalek ook in ons leven kan zijn, het is een geestelijke strijd. En die geestelijke strijd is alleen maar te overwinnen op de manier zoals hier gestreden wordt in deze geschiedenis, in die paar versen die wij hebben gelezen. Want wat zien wij dan? Dan zijn daar een paar mensen, een Mozes, een Aaron en een Hur. En die bestijgen de heuveltop en Mozes gaat in gebed. En als Mozes zijn handen opheft, dan heeft Israël de overwinning. Maar als de handen van Mozes zwaar worden, heeft Amalek de overwinning. En hij wordt geholpen door Jozua en Hur. Het is een geestelijke strijd. En het is voor u en voor mij daarom zo belangrijk dat als wij Amaleks hebben in ons leven, dat wij dus een gebedsrelatie hebben met onze Vader in de hemel. Dat je dat gemeenschapsleven kent waar de Bijbel over spreekt. En als je dat gemeenschapsleven kent, als je zo dicht bij de Heer blijft met opgeheven handen, dan mag je ook daardoor en in zijn kracht de overwinning gaan beleven over Amalek in je leven. En we zien hier nogmaals hoe die overwinning tot stand komt door de opgeheven handen. Het geheim ligt niet in onze kracht, maar ligt in de kracht van de Heere. En u en ik, wij hebben een voorbidder, de Heer Jezus Christus. En daarom is het zo belangrijk om die gebedsrelatie met hem te hebben. Om dat gemeenschapsleven met hem te hebben. En willen wij inderdaad de overwinning op de Amaleks in ons leven kunnen behalen, dan is het dus belangrijk dat je van een baby in het geloof een volwassene wordt in het geloof. Dat je gaat groeien in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. In de Johannesbrief er wordt gesproken over drie categorieën gelovigen, over baby's, over jongelingen en vaders. En de Heere God wil dat elke jongen in het geloof, maar ook elk meisje in het geloof, maar ik bedoel dat elke jongere in het geloof, dat die een oudere wordt in het geloof. En dat kan alleen maar door te leven in gemeenschap met de Heer. En als je leeft in die gemeenschap met de Heer, dan word je geestelijk een volwassene in het geloof. En dan weet je ook om te gaan met de Amaleks in je leven. Geestelijke groei, toename in kennis van de Heer Jezus is belangrijk voor u en voor mij. Dat is denk ik al de eerste les die wij mogen leren uit het leven van Jozua. Dat het dus belangrijk is om te schuilen achter het bloed, waardoor je deel uit gaat maken van dat volk van God, en dan bedoel ik de gemeente. En dan weet je ook om te gaan met de Amaleks, met de strijd in je leven. De tweede keer dat ik over Jozua lees en met u wil delen, dat is in Exodus 24. Exodus 24 en dan in de 12e vers. Daar staat, de Heere zeide tot Mozes, klim op tot mij de berg op en blijf daar. Dan zal ik de stenen tafelen geven, de wet en het gebod die ik opgeschreven heb, om hen te onderwijzen. Toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua en Mozes besteeg de berg Gods. Vers 16. De heerlijkheid des Heren rustte op de berg Sinaï en de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Op de 7e dag riep hij tot Mozes uit de wolk en de verschijning van de heerlijkheid des Heren was als verterend vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. Mozes ging de wolk in en besteeg de berg en hij bleef op de berg 40 dagen en 40 nachten. We kennen de geschiedenis. En daar ga ik vanuit. De Heere God spreekt tot het volk. Ze moesten op afstand blijven van de berg, want de berg was heilig. Ze mochten de berg niet aanraken. En dan komt daar het moment dat God Mozes en Jozua naar boven roept. Beneden in het dal zijn Aaron en Hur. Nogmaals, u kent de geschiedenis, want in die tijd wordt dat gouden kalf gemaakt. Mozes en Jozua klimmen naar boven. En dan gaan ze daar zitten en dan zitten ze daar 7 dagen en 7 nachten. En op de 7e dag roept God Mozes naar boven, naar de top van de berg. Beneden in het dal, Aaron, Hur, het volk. En Mozes, Jozua, pardon, zit halverwege op die berg. Wachtend op zijn Heer. Wachtend op Mozes. 40 dagen en nachten lang. Jozua was dus iemand die wachtte op zijn Heer. Ongetwijfeld zal hij wel gedacht hebben, hoe zal het daar beneden zijn in het dal? Maar hij bleef wachten. Misschien wel de verleiding gehad om naar beneden te gaan, maar hij deed het niet. Hij bleef uitzien naar zijn Heer. Ik las in Lucas' evangelie, in Lucas 12 staat, weest gij gelijk aan mensen die op hun Heer wachten. Zijn wij dat? We hebben vanmorgen een paar liederen gezongen, hè? Die spraken over de toekomst, over de verwachting inderdaad van de Here. Zijn wij mensen die wachten op de komst van de Heer? Want weet u, als u een gelovige bent die uitziet naar de komst van de Heer, nou ja, dan houd je ook rekening met de Heer. Dan denk je niet, nou ja, ik ga maar weer naar beneden en ik ga mijn gewone bedoeningje weer oppakken of zo. Nee, ik wil uitzien naar Hem. En weet u, mensen die wachten op de Here, die worden ook getraind door de Here. Die worden door de Here geschikt gemaakt. Voor een paar diensten terug, althans voor mij een paar diensten terug dat ik hier was, heb ik met u gehad over Psalm 1. En toen heb ik het volgende gezegd. God vraagt van u en mij of wij beschikbaar willen zijn. En ik heb toen gezegd dat als wij ons beschikbaar willen stellen, dan gaat God ons geschikt maken. De vraag is ook vanmorgen niet aan u, bent u geschikt om de Here te dienen? Dat is helemaal niet to the point. Nee, de vraag is, zijn wij beschikbaar? En als wij ons beschikbaar willen stellen, gaat God u en mij geschikt maken voor zijn dienst. En hier in het leven van Jozua zien wij iemand die zich beschikbaar stelt en God traint hem, God onderwijst hem, God laat hem allerlei dingen overkomen, waardoor hij uiteindelijk geschikt gemaakt wordt om dat volk het beloofde land binnen te brengen. Was het belangrijk om als gelovige iemand te zijn die uitziet naar de komst van de Here? Ik moet u zeggen dat het mij wel eens opvalt, en ik sta denk ik zo'n ruim 30 jaar op kansels waar ik de boodschap mag brengen of bijbelstudies geef. Maar als het nog gaat om de wederkomst van de Heer, en als het nog gaat om de prediking van de komst van de Heer, dan sneeuwt dat onder. Dat is lang zo actueel niet meer. Ik had voor een paar weken terug, sprak ik ergens, had ik een profetische boodschap, ook over de wederkomst onder andere. En na afloop kreeg ik te horen van, mot dat nou? Ja. Dat is evangelische gemeente trouwens ook, hoor. Ja. Ik denk, hoe kan dat, weet je? En ik generaliseer misschien een beetje, maar ik heb toch de indruk dat ook als het gaat om die toekomstverwachting en de verwachting op de wederkomst, op de Heer, ja, dat het toch een beetje ondergesneeuwd is. In het begin van mijn bediening, nou, toen speelde dat veel meer in gemeenten waar ik voor ging. Ik weet niet hoe dat hier is, dat weet u zelf allemaal veel beter. Ik ben hier ook maar een voorbijganger. Hè? Maar het valt me wel op dat als het nou gaat om de toekomst, als het gaat om het profetisch woord, nou, het enthousiasme neemt toch een beetje af, denk ik. Nou goed, dat zal hier ongetwijfeld niet zo zijn. Hè? Dat hoop ik dan in ieder geval. En dat wij inderdaad ook een gemeente zijn die uitziet naar de komst van de Heer. En een gemeente die op de Heer wacht en broeders en zusters, gelovigen die zich beschikbaar willen stellen, zodat God hen geschikt kan maken voor zijn dienst. De derde keer dat ik over Jozua lees is in Exodus 32. Exodus 32 vers 15. Daar staat, toen keerde Mozes zich om en daalde van de berg af met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Tafelen die aan beide zijden beschreven waren, aan de ene en aan de andere zijde waren zij beschreven. De tafelen waren het werk Gods en het schrift was het schrift Gods op de tafelen gegrift. Toen nu Jozua het rumoer van het juichende volk hoorde, zeide hij tot Mozes: er is krijgsgeschreeuw in de legerplaats. Maar deze, Mozes dus, zegt: nee, Jozua, geen geluid van overwinningsgeroep en geen geluid van roepen bij nederlaag. Het is een geluid van beurtzang wat ik hoor. Dat is de derde keer dat ik iets mag leren uit het leven van Jozua. Mozes en Jozua bevinden zich op de berg. 40 dagen, 40 nachten. En dan komt het moment dat Mozes terugkeert van God naar beneden, naar de plek waar Jozua zit te wachten. En wat zegt Jozua dan tegen Mozes? Mozes, jongen, er is krijgsgeschreeuw in de legerplaats. Ja, Mozes wist beter. Mozes was namelijk door God geïnformeerd wat er werkelijk aan de hand was in dat dal. Dat daar inderdaad een gouden kalf gemaakt was. En dat men daarom vrolijk was om hun nepgod te aanbidden. En Mozes zegt tegen Jozua: nee jongen, je hebt het mis. Jouw conclusie is niet juist. En toen ik dit zo overdacht, broeders en zusters, toen dacht ik: hoe vaak denken wij niet dat er krijgsgeschreeuw is in de gemeente? In de legerplaats. Hebben wij niet het gevaar dat je soms krijgsgeschreeuw hoort vanuit de legerplaats, vanuit de gemeente, dingen die je gehoord hebt? Roddel. En wij gaan onze conclusies trekken. En er gaat zomaar een eigen leven leiden. En je hebt ellende in de gemeente. Je hoort iets, net als een Jozua. Je gaat af op het geluid, op het gerucht. En ik van, nou ja, dat zal wel zo zijn. En je gaat ermee naar een andere broeder en een zuster in de gemeente. Nou ja, en het werkt net een olievlek, breidt het zich uit met alle gevolgen van dien. In plaats van dat wij met dat gerucht wat wij horen, eerst naar de Here gaan. En de dingen gaan bezien in het licht van de Here God. We zien hier dat Mozes Jozua corrigeert. En in hoeverre leggen wij de conclusies die wij misschien geneigd zijn te trekken over gemeentelijke dingen eerst aan de Here voor? Zodat de Here de kans krijgt om u, om mij duidelijk te maken dat je het misschien toch fout ziet. En dat het misschien toch anders is dan dat je hoorde. Er is vandaag zoveel te doen in de legerplaats, in de gemeente. En we hebben al zo gauw de neiging om zelf een mening te vormen. Want ja, we weten het eigenlijk al gauw zelf beter. Was het belangrijk om deze dingen ook te bespreken met de Here? Wat is er niet een gevaar voor u en mij als gelovigen, als lid van een plaatselijke gemeente, dat je met je conclusies naar buiten gaat, in plaats van dat je er eerst mee naar de Here gaat? Ik denk dat er heel wat minder narigheid zou zijn in gemeenten als dit principe gehandhaafd zou worden. Zomaar weer een les, een geestelijke les uit het leven van Jozua. De vierde keer kom ik hem tegen in Exodus 33. Exodus 33, vers 11. En daar staat in Exodus 33, vers 11... En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Dan keerde hij terug naar de legerplaats, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit de tent. Dat is de vierde keer. De eerste keer was dat hij streed tegen Amalek. En hij leerde dat hij de overwinning kon behalen in de kracht van de Heer. De tweede les was dat hij wachtte op zijn Heer en uitzag. De derde les was dat hij overlegde met zijn Heer, want die liet hem zien dat zijn conclusies fout waren. En de vierde les is hier: hij is niet weg te denken uit de tent. Mooi is dat, hè? Dat laatste stukje van vers 11. Zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit de tent. Hij is niet uit de tent weg te denken. Daar waar de Heere tot Mozes spreekt, daar waar het woord centraal staat, daar was Jozua. Het was zijn leven om zich te stellen onder dat woord, om te luisteren naar de stem van de Heere. Is dat ook ons leven? Is dat ook ons verlangen elke dag? Om de dag met de Heere te beginnen, om niet te wijken uit de tent en te luisteren naar de stem van het woord. De apostel Paulus zegt in de Colossenzenbrief: het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Geweldig is, ja, dat dat kan. Alleen wil ik vol zijn van dat woord en wil ik vol zijn van de geest, want dat is hetzelfde, hè? Dat is gewoon synoniem in de Bijbel. In de ene brief staat dat je vol moet zijn van het woord. En in de andere brief staat dat je vervuld moet zijn met geest. Dat is hetzelfde. Daar zit geen verschil in. Woord en geest is synoniem. Want als je namelijk vol bent van het woord, ben je ook vol van de geest. En wil je vol zijn van het woord, ja, dan moet je zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Net als een Maria. En dan moet je die woorden bewaren in je hart. Jozua, hij week niet uit de tent. Was het belangrijk dat ook wij zo door dat woord gegrepen worden, dat je er niet bent, ja, bij weg bent te slaan. En als je zit aan de voeten van de Heer Jezus, dan beleef je de mooiste dingen. Dan beleef je de mooiste momenten. Het volgende, dat vind je in nummer 13. Nummer 13. Nummer 13. In vers 16. Daar staat: dit zijn de namen der mannen die Mozes uitzond om het land te verspieden. En Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua. Hoofdstuk 14, vers 6. Vers 5 begin ik. Toen wierpen Mozes en Aaron zich op hun aangezicht ten aanschouwen van de gehele gemeente van de vergadering der Israëlieten. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefune, die behoorden tot degenen die het land verspied hadden, scheurden hun klederen en zeiden tot de gehele vergadering der Israëlieten: het land dat wij doorgetrokken zijn om het te verspieden, dat land is buitengewoon goed. Indien de Heere welgevallen aan ons heeft, dan zal hij ons in dit land brengen en het ons geven. Een land dat vloeit van melk en honing. Geweldig is dat. Dit is de vijfde keer. Jozua maakt deel uit van de 12 verspieders. Ze zijn vlak bij het beloofde land gekomen. Ze hebben gezien dat het land vruchtbaar is, buitengewoon vruchtbaar. En dat vertellen ze ook. Alleen 10 van de verspieders die zeggen van ja, het is een goed land, maar je komt er niet in. Want er zijn allemaal reuzen. En wij zijn als sprinkhanen in hun ogen. En wat zie je? Die 10 die krijgen bijna het hele volk achter zich aan. En uiteindelijk zeggen ze zelfs: laten we maar teruggaan naar Egypte, want dit is een onbegonnen zaak. Maar Jozua die zegt: nee, de Heere geeft het ons. Jozua is één die rondgekeken had in het land van de zegen. Hij had eraan geproefd. En hij wist: ik kan het niet in eigen kracht, maar in de kracht van God zullen wij overwinnen. Jozua was een man die ging staan op de beloften van God die in Christus ja en amen zijn, zegt Paulus in de Korinthebrief. Jozua had al genoten van de zegen van het land voordat hij er daadwerkelijk ging wonen. En u en ik, broeders en zusters, wij mogen nu al vandaag genieten van de zegen van de hemel, terwijl we er nog niet lijfelijk zijn. Ja, geestelijk zijn we er. We zijn met hem gezet in het hemelse. En we zijn met hem gezegend, of in hem gezegend met alle geestelijke zegeningen. En wij moeten niet denken, dat kan niet, want het kan wel. Wij moeten niet meegaan met het grootste deel van de christenen, althans, of naamchristenen, die zeggen, het is veel te moeilijk, het is veel te zwaar. En ze gaan weer terug naar Egypte, naar de wereld. En ook in onze tijd zien wij dat hele volkstammen teruglopen naar de wereld, of ze nog nooit een gelovige geweest zijn. En kerken, gemeenten, ze lopen leeg en horden gaan de verkeerde kant uit. Waar zijn vandaag de Jozua's, de Kalebs, die durven zeggen: de Heere geeft ons de overwinning? Hij wil zegenen. Hij wil de overwinning schenken. En als je in dat geloof gaat leven en durft te leven, dan mag je nu al genieten van de zegen die God voor u en mij in Christus heeft geschonken. En ik hoop dat we allemaal, zoals we hier zitten, een Jozua zijn. En dat je mag delen in de zegen van God. En dan niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heere. Wat zal dat een mooi moment geweest zijn als Jozua zegt: u kunt ons dat land geven. En wij kunnen die zegen meekrijgen. Nummer 27. Vers 15. De Heere, de God der geesten van alle levende schepselen, stellen over de vergadering een man die voor hun aangezicht uitgaat en die voor hun aangezicht ingaat, en die hen doet uittrekken en hen weer terugbrengt, opdat de vergadering des Heren niet zij als schapen die geen herder hebben. Toen zeide de Heren tot Mozes, neem u Jozua, de zoon van Nun, een man van geest vervuld, en leg hem uw hand op en stel hem voor de priester Eleazar en voor de gehele vergadering en geef hem in hun tegenwoordigheid uw bevelen en leg op hem van uw heerlijkheid, opdat de gehele vergadering der Israëlieten het horen. Wat een geweldig moment, hè? Jozua stelde zich beschikbaar. En hier zijn we aangekomen op het moment dat hij geschikt is, gemaakt is door de Heere. Hij is er klaar voor. Mozes is aan het eind van zijn bediening. En Mozes zegt, laat nou de vergadering samenkomen. En de Heere God zegt tot hen, hier heb ik iemand. Jozua, de zoon van Nun. Ik heb het al een keer gezegd. God zoekt vandaag Jozua's. Wat denkt u? Zou de Heere God u en mij kunnen gebruiken? Zouden wij in de geest van Christus hem kunnen dienen? Wat is er vandaag behoefte aan mensen, aan gelovigen die het volk van God kunnen leiden? Naar binnen en naar buiten. En dan bedoel ik niet specifiek een kerkbestuur of een organisatie of zo. Maar dan bedoel ik, zijn wij bereid om dienstbaar te willen zijn voor de Heere? Nog maar een keer, zijn wij beschikbaar? Zijn wij bereid te bidden wat Paulus bidt in de Romeinenbrief, het 12e hoofdstuk, waar hij zegt, dit bid ik u dan, dat is de Statenvertaling, dit bid ik u dan, broeders, zusters, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, een heilig en een Gode welgevallig offer. Dat is het enige wat de Heer van ons vraagt. Ik heb eens vaker gezegd, een van mijn vaste bedes 's morgens als ik de dag begin is, wat in dat lied staat, hè. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En broeders en zusters, vrienden, als je zo de dag met God begint, ja, dan wil God je gaan gebruiken. En als er dan een dag is dat hij je niet gebruikt, nou, dan zal het ook goed zijn. Want je moet niks. Je mag je beschikbaar stellen. En dan leidt hij je leven en maakt hij je geschikt voor de dienst van de Heer. Het gaat erom of wij bereid zijn om ons leven in zijn hand te leggen. Jozua kreeg een geweldige training van de Heere. Als jonge man uit Egypte gehaald, hij schuilde achter het bloed, hij streed tegen Amalek, niet omdat hij sterk was, maar dat deed hij in de kracht van de Heere. Hij was op de berg, moederziel alleen, wachtend op zijn Heer. Ook als alles tegenloopt. En misschien wel de gedachte had, ben ik alleen overgebleven. Hij had geleerd om te overleggen met zijn Heer en niet te vroeg conclusies te trekken en daarmee naar anderen te gaan. Hij was niet uit de tent van de Heer weg te slaan. Hij had het land verspied en wist welke zegen God in petto had voor hem. En zulke mensen, die zijn geschikt. Die wil de Heere gebruiken. En dan het 7e punt, dat is het laatste. Dat vindt u in Jozua 19. In Jozua 19. Want daar staat in Joshua 19, vers 49. Joshua 19, vers 49. Toen de Israëlieten gereed waren met de verdeling van het land naar zijn gebieden, gaven zij aan Joshua, de zoon van Nun, een erfdeel in hun midden. Naar het bevel des Heeren gaven zij hem de stad die hij gevraagd had, Timnat-Serach, op het gebergte van Efraïm. Hij bouwde de stad op en ging daar wonen. Dus het eind van het leven van Joshua. Weet u wat dat betekent, de naam Timnat-Sera? Dat betekent overvloedig aandeel. Overvloedig aandeel. En weet u, als je zo getraind wordt door de Heere, als je inzetbaar wilt zijn voor de Heere, dan mag je ook zelf genieten van de zegen van de Heere. Ja, dan ontvang je een overvloedig deel van de Heere. Mijn vrouw en ik, wij zeggen vaak tegen elkaar, de eerste zegen is voor onszelf. En zo is het ook, inderdaad. We beginnen eigenlijk elke week momenteel weer met een kleine 50 gasten in het Vierhouten Bos. Zeg wel eens, elke zaterdag beginnen we met een kerkje van een man of 50. En we krijgen de kans om steeds weer die mensen te bepalen bij het woord. Ja, de andere kant is wel dat je er 7 dagen in de week moet zijn. Waardoor je soms te laat in Sliedrecht komt. Maar ja, je moet er 24 uur zijn. Het gaat eigenlijk altijd door voor ons. Ja. Maar de eerste zegen is voor onszelf. En het is elke week weer een vreugde om te zien hoe God dat gebouw en de mensen die daar dienstbaar zijn, want dat is niet alleen Broeder Vochtelo, er is nog een team achter, maar hoe God dat gebruikt om tot zegen te zijn voor de gasten die daar verblijven. De eerste zegen is voor jezelf. En dat is bij Joshua ook. Joshua ontvangt een erfdeel van de Heere, namelijk de stad Timnat-Serach. Dat betekent overvloedig aandeel. En als u bereid bent om u beschikbaar te stellen en God gaat u geschikt maken, dan is de eerste zegen voor jezelf. Als ik mijn toespraken voorbereid, is de eerste zegen voor mij. En dan pas ga ik naar Sliedrecht en deel ik het met u. Maar ik heb de eerste zegen gehad. Ja, zo werkt dat. En zo gaat het ook met u, als u leeft in gemeenschap met de Heere God. De Heere, Hij wil ons zegenen. Hij wil ons een overvloedig deel schenken. God vraagt alleen maar, wil je Joshua zijn? Wil je leven leggen in mijn hand? Als je dat doet, dan ga ik je gebruiken. En dan zal ik mijn kracht in jouw zwakheid volbrengen. En dan mag je tot zegen zijn voor het werk van de Heer. Wel, God geven dat Hij u en mij ook de komende week zo weer mag gebruiken. Tot eer van zijn grote naam. Geprezen zij de Heer. Amen. Zullen we samen danken? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo hier vanmorgen u mochten ontmoeten, elkaar mochten ontmoeten, rondom een geopende Bijbel. Dank u wel, Heere, dat u degene bent die ook dat verlangen in ons hart heeft gelegd om op te gaan naar deze plaats en ons te stellen onder uw woord. Dat u degene bent geweest die het verlangen in ons hart heeft gelegd om de liederen te zingen zoals we die gezongen hebben. Liederen die ook veelal verwoorden wat er leeft in ons hart. En daarin hebben we u de eer en de dank en de aanbidding mogen brengen. En Heere God, dank u wel dat we van u mogen leren. Dat u ons wilt onderwijzen. En dank u wel dat uw woord vol staat met geschiedenissen waar ook wij geestelijke lessen uit mogen halen. En dan leren we uit het leven van de Jozua dat het begint met het schuilen achter het bloed. Heer, dank u wel dat de verlossing van u is. En daar kunnen wij niks aan toevoegen, niks aan afdoen. U vraagt alleen maar dat wij stil zijn, want u zult voor ons strijden. En dank u wel, Heere God, dat na die verlossing, nadat dat tot stand is gebracht, dat wij mogen strijden in uw kracht. En dan mogen we weten dat het niet een strijd is tegen vlees of bloed, maar een geestelijke strijd. En geef daarom dat ons geestelijk leven steeds groeit, dat we een gebedsrelatie met u hebben, met opgeheven handen door dit leven gaan in overdrachtelijke zin. En dat we als een Jozua ons begeven in de tent, niet wijken van het woord. Dat we als een Jozua mogen leren om niet al te snel conclusies te trekken. Ook als dingen misschien eens wat anders gaan in de lege plaats in de gemeente dan dat wij misschien denken. Maar geef dat we het met u zullen overleggen. En geef ons ook daarin wijsheid en inzicht. Heere, dank u wel dat we in u gezegend zijn. Dat we een overvloedig deel hebben gekregen. Dat we in u gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen. En dat we vervolgens ook die zegen weer mogen delen met anderen. Jozua was het zich bewust. In Kanaan is de zegen. En ook wij mogen weten dat de zegen in het hemelse is. En dat we dat mogen delen met anderen. En ook dan is de eerste zegen weer voor onszelf. Hier mag het ons verlangen, onze bede zijn voor deze nieuwe week. Neem ons leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Dank u wel dat u een goed werk in ons bent begonnen. En dat u dat zult volmaken tot op de dag van Christus Jezus, onze Heer. Heer, we prijzen uw naam daarvoor. Amen.